Zo, goedemorgen allemaal. Hoi, hey. Goed je te zien. Ja, goed om jullie allemaal te zien. Wat is het heerlijk om hier te zijn. Als er mensen bij de overflow zitten, dan ook een hartelijk welkom. Ik ben dankbaar dat ik hier weer mag staan, dat ik uit Gods woord mag spreken. En ik mag vanmorgen ook spreken uit een gedeelte wat mijzelf ook heeft geraakt, wat me diep heeft geraakt en wat ook mijn ogen opende voor, oh wauw, dit is onze Jezus. En dus dat gaan we ook samen doen. Ik heb als titel boven mijn preek geschreven, met eigen ogen. En we gaan het hebben over Thomas. En ik hou van Thomas in de zin van, ik hou van deze Bijbelgeschiedenis, van zijn karakter. En ik ga jullie er helemaal in meenemen. Yes? We gaan met elkaar lezen in Johannes 20 vanaf vers 24 tot 31. Daar staat dit. Eén van de 12 discipelen, Thomas, dat is Didymus, tweeling betekent dat, was er niet bij toen Jezus kwam. En toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Thomas was er ook bij. Terwijl de deuren op slot zaten, kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zij met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. En Thomas antwoordde, mijn Heer, mijn God. En Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Maar gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht, die niet in het boek staan. Maar belangrijk, deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en omdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam. We zijn hier in de Bijbelgeschiedenis in het moment dat Jezus gestorven is, dat hij begraven is, en dat de discipelen Jezus voor het eerst gezien hebben. Het was een hele angstige periode waar het lichaam van Jezus was er niet meer. En de vraag was, waar is Jezus? En Jezus kwam, terwijl de discipelen zich angstig hadden opgesloten in de bovenkamer, kwam Jezus door de deur en zei, vrede zij met jullie. En daar was Thomas niet bij. Dus ik kan me voorstellen dat de discipelen, die zoeken hun maat op, Thomas, en ze, die gaan naar hem toe, die weten hem te vinden. Die zeggen, Thomas, je was er niet bij, maar we hebben Jezus gezien. Hij leeft, hij is niet dood, hij is ook niet weg. Hij leeft. En hij kwam door de deur en nou, ze zullen vast hele grote verhalen hebben gehad. Hoe geweldig het is, Jezus leeft. En we hebben hem gezien, hij is niet dood. En terwijl ik dit gedeelte ook las, voelde ik ergens, Thomas heeft zich afgezonderd. Hij heeft zich teruggetrokken. En ik kan me voorstellen dat hij ontzettend somber is. Zijn Jezus, zijn vriend, zijn rabbi. Hij zag met eigen ogen zag hij hoe Jezus zijn laatste adem uitblies. Hoe hij leeg bloedde aan het kruis. Afgeranseld werd, bespot. Hij heeft met zijn eigen ogen gezien hoe de steen voor het graf werd gerold. En Jezus' lichaam geen leven meer had. Het was voorbij. En hoe hoopvol moet het voor Thomas geweest zijn om discipel te mogen zijn van Jezus, om zijn onderwijs te mogen volgen, hoeveel hoop zal het hem gegeven hebben. Er komt iets nieuws, er komt herstel. Als hij werkelijk de Messias is, als hij God is, dan zou alles anders worden. Maar nu, Jezus bleek gewoon maar een man. Gewoon een lichaam, gewoon een mens. Want hij ging dood. Voorbij. Geen bevrijding van het volk van Israël. Geen koning Jezus. Geen bestemming, geen roeping op zijn leven om achter Jezus aan te gaan, hem te volgen en hem uit te leven. Alles verloren. Ik kan me voorstellen dat alles donker is in het leven van Thomas. Dat hij misschien wel samen met Jezus, als het ware, gestorven is aan de hoop die hij had. Niks meer, weg. Voorbij. En als we iets willen leren over een karakter in de Bijbel, dan, de Bijbelschrijvers doen altijd iets unieks. Als je iets wil leren over een karakter, een persoonlijkheid, in de Bijbel moet je altijd goed kijken naar wat het eerste is dat die persoon uitspreekt. Dus als je Bijbelstudie doet en je wil iets meer leren over die personages, zoek dan in de Bijbel, wat is zijn eerste uitspraak? Want dat zegt iets over het karakter van die persoon. En dat doen de Bijbelschrijvers bewust. Ze kiezen heel bewust de woorden van een persoon en schrijven die op. En zo is dat ook bij Thomas. We zien Thomas een aantal keren in handeling. Ik wil er even met jullie naar kijken. En als eerste zien we hem in Johannes 11, vers 16. En ze zijn hier, als het ware, onderweg naar Lazarus. En dat is gevaarlijk gebied. Heel gevaarlijk gebied. Jezus kan daar gedood worden, gevangen genomen worden. En dan zien we Thomas' reactie. En dan zegt hij dit. Hij zegt tegen de anderen, nou discipelen, hup, laten wij ook maar gaan. En laten we maar met hem sterven. Dat klinkt moedig, toch? Niks ongelovig twijfels. Hij is de eerste die opstaat en die zegt, kom op. Een gevaarlijk gebied, kan me niet schelen. We gaan. Dan gaan we wel mee. Jullie ook. En dan gaan we met hem sterven. Hij is bereid zijn leven te geven voor Jezus. Het ligt er natuurlijk wel aan in welke toon die dit heeft gezegd. Het kan ook zijn, gevaarlijk gebied. We gaan eraan. Het is voorbij. Als we dan echt per se daarheen moeten, dan gaan we ook mee. Dan zullen we wel met u sterven. Alsof hij misschien niet het grotere plaatje ziet. Wat moeite heeft met de keuzes van Jezus die zo onlogisch lijken. En even later in Johannes 14 vertelt Jezus dat hij naar de Vader zal gaan. En dat dat de plek is waar de discipelen ook zullen komen. En dan is het Thomas die zegt, we weten niet eens waar nu en naartoe gaat, Heer. Hoe zouden we dan de weg daarheen weten? Heer, ik begrijp niet wat u zegt. Wartaal, spreekt u Jezus. Ik begrijp helemaal niks van. Hoe kunnen wij gaan waar u gaat? En wat is die weg dan? Ik ben het snappen, Heer. Leg het me uit. Zou het zo kunnen zijn dat in Thomas' leven de dingen wat zwart-wit zijn? Dat hij een wat rationele kerel is. En ik denk, velen hier zijn ook rationeel. We willen graag dingen begrijpen. Je wil het zien, je wil het snappen. Er zijn velen onder ons. Toch? Ja, ik denk dat Thomas ook rationeel is. Ergens voel je, hij is moedig. Hij wil met Jezus mee, is bereid om met hem te sterven. Maar tegelijkertijd heeft hij ook moeite met het geestelijke. Met de mysterie van God. Met het grotere plaatje. En nu staan de discipelen voor hem. Wij hebben Jezus gezien. Hij leeft. En hij kwam door een deur. Nou, zegt Thomas, dat wil ik dan met mijn eigen ogen zien. Logische uitspraak voor Thomas, toch? Hij zegt zelfs in de HSV, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie en mijn vingers niet steek in die littekens van de spijkers en mijn hand ook niet steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Beslist niet. Ik moet en zal het met mijn eigen ogen zien. Waarom, Thomas? Je kan het toch gewoon aannemen van je vrienden? Je gaat al jaren met die gasten om. Je vertrouwt ze. Als we het over vertrouwen hebben, dan is het wel van hun. Ze zijn toch geloofwaardig? Je kan er toch gewoon in meegaan en enthousiast zijn? Nee, Thomas gaat niet mee. Hij blijft waar hij is. En dan aan het einde, wat ik net voorlas, staat er zijn vele dingen gebeurd na de opstanding van Jezus. Maar deze is opgeschreven. Zodat wij het leven zouden vinden door de Messias. Waarom is dit een winnend verhaal? Van een ongelovige en twijfelende Thomas. Die per se allemaal wil weten en snappen. Waarom is dit een winnend verhaal? Waarom? Hoe dan? Nou, wij komen net, denk ik, met z'n allen. Nou, niet denk ik. We komen net uit de periode van Pasen en Pinksteren. En fantastisch. We geloven, Jezus is opgestaan uit de dood. En hij leeft. En hij heeft zijn leven, zijn geest in ons uitgestort. En nu al leven we in de eeuwigheid met hem. En nu al leven, mogen we dat herstelde leven in eenheid met God leven. En dat is fantastisch. En tegelijkertijd voelen we met z'n allen dat ons geloof, ook al is het groot, soms botst met de realiteit. De realiteit van ons leven vol vragen zit. Vol ziekte, vol moeite. Grote twijfels. Dat de gebrokenheid van het leven ons allemaal raakt. En anders wel mensen die we lief hebben. En dat het ons vragen geeft. Iedereen hier. Zou als allereerste Thomas een winnend verhaal zijn. Omdat het ons laat zien dat het heel menselijk is. Om vragen te hebben. Om het te willen snappen. Om het te willen begrijpen. Dat het logisch is dat de gebrokenheid van het leven ons hele diepe vragen kan geven. We hebben toch allemaal wel eens twijfels en vragen en ongeloof? Ik wel hoor. Hele grote zelfs. Misschien juist wel wanneer het leven niet voorspoedig gaat. Maar twijfels en vragen kunnen bij ons allemaal binnenkomen. Ook wanneer het leven comfortabel is. Misschien juist ook wel dan. Als alles lekker makkelijk gaat en het leven is rijk en goed en comfortabel. En je merkt eigenlijk dat de urgentie van zijn dood en opstanding steeds iets afvager wordt. Het is wel waar, maar het bepaalt niet meer hoe je leeft, hoe je praat, hoe je spreekt, wat je doet. Ja, je bent afgeleid. En elke keer ben je misschien wel, maar voel je het niet. De aanbidding, je kan er niet bij mee. Omdat eigenlijk het comfort en de zegeningen van het leven je misschien wel ook vragen hebben gegeven. Is hij echt alles wat ik nodig heb? Is hij echt het waard om mijn leven aan te geven en al mijn tijd en aandacht en geld? Twijfels komen ook. Wanneer je misschien wel heel rationeel bent, net als Thomas. En je dingen snappen en begrijpen. En je hebt moeite met het geestelijke. We zijn bezig hier met profetie en allemaal dingen die gebeuren. En je weet het niet wat je ermee kan. Ik ben een heel emotioneel type in ons huwelijk, maar mijn man is heel rationeel. Dat is een uitdaging soms. Maar dat laat me ook zien dat dit iets is waar veel mensen ook mee worstelen. Als je rationeel bent, gewoon moeite hebt om dingen te begrijpen. En te snappen. Moeite met het geestelijke. Met het grotere plaatje. Met de mysterie van God. Ja. Het komt ook wanneer lijden je leven binnenkomt. Wanneer je bidt en bidt en bidt. Jarenlang, jarenlang. En er komt geen antwoord. Het verandert niet. En je merkt, ik ga steeds meer iets op afstand. Het is daar waarin je zulke dingen in je leven gebeurt. Dat je afvraagt, is God dan wel bij me? Laat die dingen gewoon maar toe. Is hij dan wel goed? Ik heb zulke diepe vragen in mijn leven gehad. En die zijn er soms nog steeds. Is God dan werkelijk goed? Houdt hij dan van mij? Vragen door de opvoeding die je hebt gekregen. Ben ik wel werkelijk een kind van God? Is dit wel voor mij? Mag ik wel? Hoor ik er wel bij? Diepe vragen. Die we soms zelfs ook wegstoppen. En doorrennen. En doorgaan. En we soms niet meer weten dat we die vragen hebben. En dat we na een lange tijd misschien wel in de kerk zitten. Maar ons afvragen, ik kan niks met die aanbidding. Als we het over Jezus hebben, raakt het me niet. De vraag is niet of we twijfels hebben en vragen. Dat hebben we allemaal. De grote vraag is denk ik, waar ga je naartoe met jouw vragen? En je twijfels en misschien ongeloof dat er is. Waar ga je naartoe? De informatie slingert om onze oren via social media en profeten en iedereen om je heen die allemaal wat zegt en zijn perspectief heeft. Waar ga je naartoe? Naar mensen die ook zo denken? Naar boeken, naar podcasts? Waar zoek je het antwoord? In jezelf, in je eigen denken, in de hoop dat het ooit verandert, misschien een keer, een dag? Of laat je het maar met de tijd, het komt ooit wel. Het leven is goed nu, het komt ooit wel. Laat maar zitten, het is niet urgent. Wie Jezus voor mij is. Want er zijn genoeg afleidingen. Waar ga jij naartoe? Met jouw vragen. Met je twijfels. Is de kerk een plek waar je die kan stellen? Is dit veilig hier om gewoon te kunnen zeggen, ik twijfel aan of ik kind van God ben. Ik vind dat moeilijk. Help mij. Ik denk, het ergste wat we met onze vragen en twijfels en ongeloof kunnen doen, is niks. Is het laten. Thomas gaf het 8 dagen. 8 dagen. Maar ik weet, geloof dat als we het laten zitten, maar laten gaan, dat er een kerk kan ontstaan die geen kleur bekent. Die er wel is, maar me nog steeds met alle winden meewaait. Wat als Thomas een voorbeeld is? Wat als Thomas niet ongelovige, twijfelende Thomas is? Wat als dit een winnend verhaal is? Omdat het heel normaal is om vragen en twijfels en ongeloof is. En misschien nog wel normaler om ze te uiten. Wanneer was jij voor het laatst aan Jezus' eigen voeten met jouw vragen, jouw twijfels of ongeloof? Of hebben we toch een beeld gecreëerd dat God daar niet op zit te wachten? Dat hij ons minder genadig is als we dat doen. Dat hij ons minder zal zegenen als we dat zullen doen. Dat het beter is om de schone schijn op te houden. Wanneer was jij voor het laatst met jouw vragen bij God zelf? Thomas laat ons zien dat het noodzakelijk is om met eigen ogen Jezus te zien. In de voorbereiding voelde ik, dit is niet Thomas die iets doet waarvan we moeten leren dat we het vooral niet moeten doen. Hij laat ons juist zien, Jezus dood en opstanding is niet iets wat ik klakkeloos aanneem. Waarvoor ik jaren leun op het geloof van anderen. Waarvoor ik jarenlang denk, ja, ik denk dat hij wel de meest logische theologie is. En dat het wel klopt dat Jezus de Messias zou zijn. Het is noodzakelijk wat Thomas hier doet. Omdat het bepaalt of hij een levende Jezus leeft of een dode Jezus. Want Thomas heeft zich denk ik afgezonderd omdat hij met Jezus is gestorven. Zoals hij zelf had gezegd. Laten we dan maar gaan en met hem sterven. Zou het zo kunnen zijn dat hij met Jezus de deur heeft dichtgedaan? Jezus leeft niet meer. Ik leef niet meer. En dat hij daarom zegt, ik moet en zal het met eigen ogen zien. Want het zal bepalen hoe ik leef en of ik überhaupt bereid ben om mijn leven te geven. Thomas is er 8 dagen later bij. 8 dagen. Prachtig. En Jezus verschijnt in het midden. En wat er dan staat, dat wordt zo vaak overgeslagen. Maar Jezus komt binnen en hij zegt, vrede zijn met jullie. En het eerste wat hij doet is, Thomas. Hij noemt hem bij naam. En hij zegt, raak mij maar aan. Alsof die Thomas naar zich toe trekt. Kom maar wat dichterbij. Voel maar. Raak maar aan. Kijk maar. De meest rationele gast heeft de meest intieme ontmoeting met Jezus. De kerel die altijd een beetje op de achtergrond was van de 12 discipelen, krijgt het grootste toneel hier. Kom maar dichterbij. Dat is het antwoord van Jezus. Op vragen, op twijfel, op ongeloof. Kom dichterbij. Kijk eens wat beter. De allerhoogste. De allermachtigste. De koning van de koningen. En de Heer van de heren. Is onze God met wonden. Hij kent de zwaartekracht van het leven. En hij kent ook de vragen die het geeft. En hij vraagt, kom wat dichterbij. Kijk maar. Zoek je antwoord bij mij. En dan staat er dit. Thomas zegt, mijn Heer, mijn God. Dat is de grootste getuigenis in heel het Johannes-evangelie. Petrus zei, u bent de zoon van de levende God. Dat is fantastisch. Maar Thomas zegt, u bent mijn Heer en mijn God. Dus de meest rationele kerel komt ook nog eens tot de meest emotionele getuigenis. Mijn Heer, mijn God, het is persoonlijk, het is emotioneel. En ik kan voor me zien hoe Thomas' tranen misschien stromen en zijn hoofd uiteen barst. En ik denk, Jezus, u leeft en uw wond staat nog in uw hart. U bent mijn Heer en mijn God en ik ben bereid om heel mijn leven aan u te geven. En uw dienaar te zijn en uw kind te zijn en voor u alles te geven. En dat doet hij. Hij gaat naar India en hij sterft de martelaarsdood. Hij heeft alles over voor zijn Heer. Hij had het nodig om dit met eigen ogen te zien, om ooggetuige te zijn. En daar in India te kunnen zeggen, ik heb het zelf gezien. Ik heb hem met mijn eigen ogen gezien. Ik heb hem zien sterven en ik heb hem zien opstaan. En zijn geest leeft nu in mij. Het was nodig dat hij ooggetuige was. Alle apostelen waren ooggetuigen. Het was nodig dat ze konden zeggen, wij hebben het gezien. Het is bewijs dat Jezus werkelijk is opgestaan. Zou het zo kunnen zijn, jongens, dat jouw vragen, jouw twijfels, jouw ongeloof, de route is naar een dieper, dieper geloof en een grotere getuigenis die de wereld nodig heeft om te horen? Zou het zo kunnen zijn dat ongeloof en twijfel, dat dat niet iets is wat we weg moeten stoppen omdat het niet goed is, omdat de Heer er niet op zit te wachten, maar het juist een weg is? Waardoor je gaat zeggen, hij is mijn Heer, mijn God. Hij is niet alleen iemand waarin ik geloof, maar hij is mijn Heer en mijn God. Ik heb hem zelf gezien en ik wil het vertellen bij het koffieapparaat op mijn werk. Ik wil het vertellen waar ik ook werk, waar ik ook kom. Het maakt me niet uit, ook al verlies ik alles, ook al geef ik mijn leven. Hij is opgestaan en hij leeft en ik met hem. Jouw vragen en twijfels zijn een route naar een diepere getuigenis die de wereld zo nodig heeft. Een kerk die kleur bekent. Een kerk die getuigt. Ik heb het zelf gezien. En dan is dit het allermooiste, mensen. Vers 29, daar zegt Jezus dit. Omdat je mij gezien hebt, geloof je, Thomas. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. En we hebben dit zinnetje misschien vaak gelezen of uitgelegd gekregen met een vinger. Thomas. Oh, Thomas. Ja. Ah. Oké, jij gelooft omdat je mij hebt gezien. Maar er gaan er zoveel komen, die gaan het veel beter doen dan jij. Dus wees niet als Thomas. Dat is niet wat Jezus zegt. Dat is misschien de klank die wij horen, omdat ons beeld van God helaas soms vaak zo gevormd is. Maar Jezus spreekt hier over de Heilige Geest. Hij spreekt hier over de Heilige Geest die komen zal. Thomas, jij hebt mij gezien en daarom geloof je. Maar er komen nog vele na jou en die hebben mij niet gezien. Niet live, maar hetzelfde bonzende geloof in hun borst. Die bereid zijn om hun leven te geven, om hun tijd en aandacht te geven, om mij te verkondigen. Waarom? Jezus belooft hier geestelijke ogen. Ogen van ons hart. Ogen die we gesloten kunnen hebben. Maar die God kan openen door zijn geest. Open the eyes of my heart, Lord. Dat lied. Open the eyes of my heart, I want to see you. Dat. Ik wil u zien. Jezus belooft dat jij en ik met dezelfde geestelijke ogen kunnen leven in het leven. Het is een belofte, jongens. En ik geloof dat het nodig is om juist daarom onze vragen, ons ongeloof, maar klein beetje twijfels bij Jezus te brengen. Omdat hij je vraagt, kom maar dichterbij. Zie mij maar, hij belooft jou en mij innerlijke kracht om, ondanks wat de wereld om ons heen, hoe rauw en hoe gebroken het is en hoe pijnlijk het is en hoeveel tranen we soms ook hebben om wat we verliezen en wat zeer doet, wat zo zeer doet. Dat ondanks dat je toch een getuigenis dat zegt, ik heb hem gezien. Hij is mijn Heer, hij is mijn God. En ik heb jou wat te vertellen. Want ik zag hem toen hij dit deed en dit. En toen hij mijn ogen opende. En dat kan hij ook bij jou. De wereld wacht op een kerk die getuigt. En die zegt, mijn Heer, mijn God. Ik wil je uitnodigen om te staan met mij. Laten we samen bidden, jongens. Heer, we loven en we prijzen u. Als allereerst omdat u een God bent met wonden. En de wonden staan nog steeds in uw handen, in uw voeten en uw zij. Nog steeds. En Heer, we prijzen u dat u zo genadig bent en zo geduldig bent. Keer op keer, met Thomas, met ons. We danken u dat u uw geest heeft gegeven. Dat u zelf uitstort in ons. Dat u ons geestelijke oog geeft en innerlijke kracht. Om ondanks alles waar we ook zijn in dit leven. Toch te kunnen weten. En geloven en belijden. U bent mijn Heer. Mijn God. Heer, kom met uw geest. Vul ons met meer van u. Heilige Geest, open onze ogen. Nu hier op dit moment. Open onze geestelijke ogen, de ogen van ons hart. We hebben het zo nodig om u te zien, Heer. We hebben het zo nodig om onze ogen af te wenden van alles om ons heen in ons leven. En u te zien. Het grotere plaatje. U. Heer, kom. Laat uw wil geschieden in ons en door ons heen. In Jezus' naam. Amen. Tijdens het lied wat we zo gaan zingen, zal ministry hier ook vooraan staan. En ik wil je uitnodigen om in te gaan op Jezus. Die zegt, kom maar wat dichterbij. Jezus die Thomas naar zich toe trok en zegt, raak mij maar aan. Zie mijn wonden. En er zijn ook hier vandaag mensen in de kerk en misschien ook thuis. Die al wat langer op afstand zijn van Jezus. Dat je afstand hebt genomen vanwege teleurstelling of vragen. En Jezus nodigt je uit. Kom dichterbij. Zet die stap naar ministry, een letterlijke stap naar Jezus toe. Zeg, Heer, ik heb geestelijke ogen nodig. Ik heb ogen in mijn hart nodig die opengaan. En u bent de enige die dat geeft. En ik geloof dat hij je een getuigenis zal geven. Dat belooft hij. Geestelijke ogen, dat zegt mijn Heer, mijn God. Dus kom dichterbij. En zie Jezus. Voel je vrij. De kerk is de plek waar we gewoon vragen en twijfels mogen delen. En waar we elkaar mogen zegenen. Dus kom. Amen.